Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, de vadermoorders en de moedermoorders, de moord op moeder. Ja, gemeente en doopouders, daar wou ik het vanmorgen nou eens over hebben met u, de moord op moeder, op moeders in het bijzonder. Hoe komt dat eigenlijk wel? Allereerst omdat er natuurlijk drie dankbare en gelukkige vaders en moeders voor de kansel staan, zes bij elkaar natuurlijk. Omdat er altijd moeders en grootmoeders in de kerk zitten. Maar ook omdat ik van de week in mijn studeerkamer, die in deze weken voor mij een klein hemelvertrek, een soort paradijs is, bij het schrijven van mijn vierde boek over dokter dominee Willem Aalders, opnieuw en met grote kracht getroffen ben door wat er allemaal bezig is in onze cultuur te geschieden. En ten derde, toen ik zo in mijn stille tijd begon met het lezen van Timotheus, ontdekte ik dit woord, was me nog nooit opgevallen, vadermoordenaars en moedermoordenaars. Nou, die drie, doop, cultuur, geboren, gebeuren en Timotheus, brachten mij bij deze tekstkeuze. Wat is er aan de hand? Ik moet zo voorstellen dat op een dag komt daar de postbode bij de jonge dominee Timotheus een brief bezorgen. Daar waren geen brieven in envelop, maar opgerold met een strik eromheen. En het was net als tegenwoordig, die jonge dominees, ja, trouwens ook als oudere dominee, het wordt je soms heel erg moeilijk gemaakt, dat werk van dominee. Heel veel kerkraadsleden en gemeenteleden denken het allemaal veel beter te weten dan de dominee. En ze hebben allemaal hun eigen wens, hun eigen kleuren, hun eigen smaak. En als je hun melodietje niet fluit, dan pikken ze je soms in je ziel. Dan doe je dit fout en dat verkeerd en je mist zus en je hebt te veel van zo. En eigenlijk wil Timotheus het bijltje erbij neerleggen. Hij is zo moe. Hij is het zo beu. Hij is het zo zat, al die kritiek en al die verkeerde dingen die er in de gemeente gaan. Hij houdt het niet meer vol in Efeze. Hij voelt zich zo akelig alleen. En de mensen om hem heen dingen af op zijn boodschap. En dan vallen ze natuurlijk ook de dominee persoonlijk aan, want zo gaat dat. Zo gaat dat. Een dominee woont in een huis van glas vervaardigd zonder blinden. Zo helder en doorzichtig dat wie fouten zoekt ze vlug kan vinden. Een predikant is ook een mens die leeft en werkt met veel gebreken. Wie liefdeloos hem corrigeert verlamt zijn werk, doet niets dan breken. Een predikant, een knecht van God, kent tijden van ontmoedigd werken. De mensen zijn zo wreed en hard. Maar God, zijn zender, zal hem sterken. Het wordt tijd dat wij dat glazen huis versplinteren. En veel tijd besteden aan het bouwen van een sterke muur. Gebed van de gemeenteleden. Ja, het is geen wonder dat die Timotheus maar wat blij is als hij ontdekt dat die brief van Paulus is, van zijn leermeester. En dan nog een pastorale brief ook. Pastoraal, dat betekent herderlijk. Hij geeft hem allemaal hinten. Dat moet je zus doen en dat moet je zo doen. Hoe moet je nou als jonge dominee in die gemeente staan? Heerlijk is dat toch, als daar iemand is die een woord van bemoediging spreekt en die zulke werkers in het veld een hart onder de riem steken. Heerlijk was het om een man als Aalders in mijn leven te hebben en te kennen en daar hem bemoedigd te worden. Wat doet Paulus dan als eerste? Roept hij op aan Timotheus, je moet trouw op je post blijven, jongen. Niet vluchten en niet verzaken. Maar dat helpt niks. Daar staan waar God je geroepen heeft en je onderhandoplegging heeft bevestigd. En als zodanig, zegt hij, moet je allereerst bij de zuivere levende belijdenis blijven. Let goed op wat ik zeg. Bij de zuivere levende belijdenis. Ik zeg niet bij de zuivere leer. Want die leer is zo vaak vertraditionaliseerd, Die leer is zo vaak verstokerd en vastgestopt in verstijfde, verouderde vormen. Van de overlevering dat er van het hart en van het merk van de belijdenis die in die leer verwoord wordt niks meer overblijft. Het gaat om de belijdenis, de levende belijdenis. Wat er is overgeleverd, het grote van Kolbrugge bijvoorbeeld, is niet dat hij de reformatie herhaalde, maar herontdekte. Dat is iets heel anders. En zo, Timotheus, moet je de inhoud van de woorden van de Heer Jezus blijvend herontdekken. En belijden, de goede belijdenis, de confessie, confiteor, vasthouden. De gezonde woorden van de Heer Jezus. Het gaat om de fundamenten van belijden. En als waar aan de fundamenten van die belijdenis, van die apostolische geloofsbelijdenis wordt gerommeld, daar wordt de bestaansgrond onder de voeten van de gemeente weggegraven. En wordt de kerk binnen de kortste keren een laboratorium waar naar hartelust geëxperimenteerd kan worden met wat er door de Here is overgeleverd. Je moet allereerst dus wachter zijn op de muren. Wachter op Gods heilige muren, Timotheus, bij de belijdenis blijven. Tweede wat je moet doen, dat je niet in een hoekje van gelijkgezinden moet blijven zitten. Allemaal lekker in ons eigen isolementje. Zoals dat jarenlang gebeurd is in de gemeente. Ook hier. Maar je moet een strijder zijn en naar de front te gaan, de wereld in. Niet van de wereld worden, maar de wereld wel ingaan. En daar de goede strijdstrijder staat op. Timotheus, en strijd, de goede strijd, tot al wat God u vraagt bereidt. Want er zijn allemaal verleidende geesten die het evangelie op zijn kop zetten. Die zitten maar aan de letter te morrelen. Die gaan allemaal zitten rekenen uit openbaringen en zo. Je wordt er doodmoe van af en toe. Ze denken allemaal te weten van de wederkomst en alles. Beuzelingen over de manier hoe dat zal geschieden. Tientallen verschillende meningen. Anderen die zeggen weer, dit is de wet van Mozes moet weer terug. En dan moet je dit en je moet dat en je moet zus. Als een zweep slaan ze die wet weer over je rug. En ze breken de vrijheid van een christenmens aan stukken. En je moet je onthouden van eten en je moet in godsdienst ongetrouwd blijven. En Paulus wijst het allemaal in één veeg af, resoluut. Haarkloverijen, zegt hij, oude vrouwenpraat. Fabeleer, mysterieus gedoe. Het is een mengeling, wat was er eigenlijk bezig? Ja, is een beetje moeilijk, maar het was een mengeling van elementen uit de filosofie van Plato, van Oosterse mystiek, daar zitten wij ook helemaal mee vol tegenwoordig, en van de raadselachtige stroming van de Kabbalah uit het Jodendom en wat christelijke dingen. Heel modern, heel modern. Want waar God niet meer is, waar God niet meer bij de mens is, en in het hart van de mens, en het verstand van de mens, en in het leven van de mens centraal is, daar ontstaat een gapende leegte in het innerlijke leven. En ook in het geweten van de wereld. En waar vullen we dat gapende gat, die gapende leegte mee op? Die vullen we op met de reden, met het intellect en het verstand, dat is één. Of met de, dat is uiterlijk denken, laat ik maar zeggen, of met de genotzucht en te veel van drugs en drank en eten en weelde en rijkdom, vleeselijke ongeremde seksualiteit, die zich soms openbaart als een vraatzuchtig monster. Ik zag hier gisteren op televisie een reportage, zo heet het programma ook, over een jongen die jongens ontvoerde, een nacht lang misbruikte, en in de vroege morgen wurgde. 3 keer. En toen vroeg hij om de doodstraf. En op de vraag van de rechter, wat ga je nou doen als je in de gevangenis, zegt hij, alles ga ik doen om eruit te komen. Als het moet zal ik bewakers doden. Als ik buiten ben, is het eerste wat ik doe, is een jongen misbruiken en vermoorden. De gapende leegte gevuld door de ongeremde rommel uit het hart van de mens. Ik denk aan al die eigengemaakte religie die we hebben. Jomanda, Char op televisie, Astro TV, Tarot, je wordt ermee overspoeld. We gooien van alles wat in de religieuze mix. Hebben ze het over de goddelijke wereld, hebben ze het gevoel dat ze nog vroom zijn op de een of andere manier. Maar dat heeft natuurlijk niets te maken met de openbaring van God, zegt Paulus. Al die wijsheid en al die wettigheid en al die genotsen en al die religiositeit hebben niks met God te maken. Vernietigend is het oordeel. Paulus, Timotheus, blijf op je post. Timotheus, blijf bij de belijdenis. Timotheus voedt de gemeente op in deze dingen. Leer ze wat de achtergrond ervan is. Hij geeft apostolische leer door aan jong en oud. Ook in het onderricht en in de zielzorg en in het diaconaat. Gemeente moet gemeente van Christus zijn. Wij zijn er omdat wij er zijn. En je moet niet iets gaan doen en iets bijzonders en iets toeters en bellen. Allemaal de gewoon gemeente van Christus zijn, die vreemde, rare mensen, massa, waar de wereld een hekel aan heeft en zich aan stoort, dat moet je blijven. En je niet op allerlei modieuze trends richten, dan weer dit en dan weer dat. Maar als vreemdeling zijn wij hier beneden. Timotheus, je moet een wachter zijn dus, een strijder en een bouwer. Dat zijn de drie oppunten. En dan begint Paulus in die brief over dat die wet eigenlijk niet geldt voor de rechtvaardigen, maar die gaat alleen maar ontdekken bij die mensen die verkeerd leven. En dan zegt hij eerst iets over de matheologos, de matheologen. Wat zijn dat nou? Je hebt theologen, de van God geleerden als het goed is. En matheologen, dat zijn de leeghoofden geleerden. Komen allemaal met een nieuwe leer in een oude, het zijn wel oude ketterijen, maar met een nieuw jasje. Ze halen fantastische verhalen op, noemen zich leraars van de wet. Maar ze leggen de mensen in de gemeente weer duizenden eisen en allerlei vreemde verplichtingen op. En waarom hebben ze veel succes? Nou zeggen ze, wij doen niks aan de belijdenissen, met die kerk hebben we niks te maken, maar we hebben de Bijbel. Verdomme, we hebben de Bijbel, je hebt mensen die zijn zo hoogmoedig. En dat moet ik me maar niet kwalijk nemen, maar u weet dat ik daar heel voorzichtig op ben in die hele evangelicale instroom. Dat ze alles wat de Heilige Geest in de geschiedenis heeft gedaan zomaar weggooien. Onhistorisch denken. We hebben de Bijbel. Alsof dat ene mensje met die Bijbel weet hoe het in elkaar zit, zeg. Alsof de Heilige Geest niet de hele historie heeft van miljoenen mensen die veel beter waren en veel knapper dan wij met de Gods woord bezig geweest zijn. En dan gaan ze die teksten uit elkaar halen, dan een tekst daar, dan een tekst vandaar. Ze halen het helemaal uit het verband. En je weet er niks tegen te zeggen. Ja, het is allemaal waar. Het staat er letterlijk, is het allemaal waar. Maar Timotheus, ze rukken het allemaal. Laat je niet ondersteboven schoffelen. Weet en besef dat er maar één doel is uiteindelijk van het hele woord van God, van de wet. Dat heeft maar één doel, dat wij in Christus verdagen. En wat is in Christus zijn en in Christus leven? Dat is dat je uiteindelijk een rein hart en een goed geweten uit een ongeveinsd geloof hebt. Een rein gemaakt hart door Christus bloed. En die wet is er niet om die vrijheid van de christen in te perken. Want wie daar in die vrijheid leeft, leeft onder de genade. Maar die wet heeft ook nog een heel ander en wekelijk en wezenlijk doel om de mensen die buiten Christus zijn te elengijn. Denk u maar aan de Pinksterpreek. Te ontdekken. Te overtuigen van hun, van de leegte in hun bestaan. Dat ze God nodig hebben. En dat ze tot bekering gemaand worden en weer naar God gaan zoeken. De wet plaveit als het ware. Als het ware de stratenmaker. Die de weg naar Jezus aanlegt. Straten maken van de Heilige Geest in de ziel van een zondig mens. Dat je over die straat naar Jezus vlucht. En dan noemt Paulus een hele lijst van zonden en zondaren. En als je goed leest, zie je daar de eerste en de tweede tafel van de 10 geboden voorbij gaan. Hij gaat zowat van gebod naar gebod. God lief hebben, maar vind je het nog? Dan gaat hij tegen vadermoordenaars en moedermoordenaars, eert uw vader en uw moeder. Doodslagers, gij zult niet doodslaan. Hoererijen, porno's of porno staat er letterlijk. Pedofilie, partnerruil, overspel, noem maar op, gij zult niet echt breken. De leugenaars en de mijnedigen, gij zult geen valse getuigen spreken. Je ziet heel die 10 geboden voorbij komen. En die wet spreekt op allerlei manieren. En nou heb ik eruit gehaald vadermoordenaars en moedermoordenaars. De moord op moeder de vrouw. In het Grieks staat er patroloais of matroloais. Prachtig woord. Wij hebben in onze taal niet eens in het woordenboek daar een woord voor. Maar ik wil ze in dat ene woord matroloais, moedermoordenaar, samenvatten, opdat wij samen ontdekken wat er nu aan de gang is in onze cultuur, zo aangrijpend. Want wij kennen uit de tijd van de Heer Jezus de kindermoord. Vreselijke kindermoord. Maar wij zijn in onze cultuur getuigen van de moedermoord. Wat bedoelt u daarmee? Nou, allereerst dit, lieve mensen. Wat is nou een moeder? Een moeder. Ik heb Van Dalen opengeslagen. Dat is een vrouw in betrekking tot de kinderen die zij gebaard heeft. Zegt Van Dalen's groot woordenboek. Zo'n vrouw is voor een kind doorgaans heel bijzonder. Helaas zijn er ook de vreselijke uitzonderingen. Maar ik weet nog goed hoe mijn eigen moeder overleed. En maandenlang heb ik niet gehuild. Ik vond het zelf vreemd. We hadden toch een hele aparte band met elkaar. En na een maand of vier of zo had ik er bellen over iets waar ik heel blij om was of waar ik heel verdrietig om was, dat weet ik niet meer. En ik pakte de telefoon nog in Ter Aar in de pastorie, 010-44260. Het nummer schoot me zomaar weer te binnen van de week. 010-44260. Dit nummer is niet meer in gebruik. En toen heb ik een paar uurtjes gehuild, verschrikkelijk gehuild. Voor het eerst. Een moeder. Ja. Ja, je hebt foto's. Je hebt portretten. Maar een moeder, hè. Ten is van u, hier nederwaard, geschilderd of geschreven, mijn moederke, geen beeldenis, geen beeld van u gebleven, geen tekening, geen lichtdrukmaal, geen beitelwerk van stenen. Tenzij dat beeld in mij, dat gij gelaten hebt alleen. O moge ik u onweerdig nooit die beeltenis bederven, maar eerzaam laat ze leven in mij, eerzaam in mij sterven. Guido Gezelle, Moederken heet dat gedicht. Wat is een moeder belangrijk voor een kind? En dan denk ik wel eens aan al die mensen die, zoals we van de week hoorden op de vergadering met de visitatoren, ouderling Floor Kuyt, die een moeder moest verliezen toen die 4 jaar was. Wat een gemis aan geborgenheid, aan koestering, aan bescherming, maar ook aan sturing en correctie en onderwijs. Een moeder die heeft een kind als een blanco schilderij en die gaat daar kleur aan geven. En die gaat daar dat invullen. En je lijkt allemaal veel meer op je vader en je moeder dan je zelf ooit vermoedt en denkt en soms wilt. Ja? En hoe ouder je wordt, hoe meer je ontdekt dat vreemde moderne versje. Papa, mama, ik lijk steeds meer op jou. Nou, eeuwenlang hebben wij dat moederschap in al haar grootsheid in onze westerse cultuur gekend. De vrouw van Spreuken 31. Gelukkig zijn er nog steeds kringen en huizen en gezinnen, ook in Katwijk, waar die moeder nog zo functioneert. Waar ze nog echt moeder de vrouw is. Maar hoe anders en hoe hard is de cultuur geworden die God heeft verlaten. Hoe anders. En hoe vaak hoor je niet van mannen die vrouwen doden omdat ze van een ander zijn gaan houden. Of van die verschrikkelijke eerwraak in de islamitische cultuur. De matroloais. Je zag ze bezig op het station in Alkmaar. Waar die man eerst zijn vrouw en toen zichzelf doodschoot. De matroloais. Er stond gisteren een boeiend stuk over in de bijlage van het Leids Dagblad. En we zagen hen al zo vaak op het journaal voorbij komen in die vele moorden van de laatste jaren. En dan en die vrouw vermoord en de kinderen soms ook vermoord. Hoe komt dat toch? Wat zit er achter die eervraag? Wat zit er achter die domme jaloezie die het niet kan hebben dat een vrouw met een ander een verhouding krijgt? Schreef een van die moordenaars, krijg ik je niet in een briefje, dan krijgt niemand je. Daarachter zit wat ik vanmorgen zou willen noemen, dat is de natuur, natuur en genade. Daarachter zit de ongeremde, de ongeheiligde, de godloze hartstocht. Passie. En passie is leven en liefde zonder meer. Het wordt pittig, maar blijf luisteren. Leven en liefde zonder heiliging. Ongeheiligde liefde. Dus dat wil zeggen waar de Heilige Geest niet als de grote regeerder bij is. Dus een leven en een liefde zonder God, zonder Heilige Geest, die slaan vroeg of laat in haar dodelijk tegendeel om. Wat bedoel ik daarmee? Wel, daarmee bedoel ik dit. Dat het leven, maar ook maar de verliefdheid als voorbeeld nemen, de passie, de hartstocht, is een prachtig wonder van Gods genade. Liefde moet ook de basis zijn, het begin van je huwelijk en van een relatie tussen man en vrouw. Maar als er niet meer is dan alleen maar die natuurlijke liefde, die hartstocht, die passie. Als je niet begrijpt en beseft, ook als jongelui vooral, dat die passie door Gods woord en door Gods Heilige Geest, door het christelijk geloof geremd en gestuurd en gepolijst en gevormd moet worden. Dan slaat die op hol, die passie. Die weet maar van geen ophouden. Die wil allemaal meer en meer en nog voller en nog groter en... Oh, dat is zo slecht. Dan wordt het in de liefde alleen maar domme paringsdrift. Wat de beesten hebben. Dan is het alleen nog maar om de vleeselijkheid te doen. En de vleeselijke lusten. Daar krijgt een mens zeker in zijn jeugd daar nooit genoeg van. En als er dan een ander in beeld komt, dan krijg je die jaloezie. En als er dan het huwelijk wordt op die manier van binnenaf en van buitenaf, waar dan ook. Want de jagers zijn overal, hè, in de man, uitgehold en verwoest, zeg maar vermoord. En daar is de vrouw ook niet langer, zoals de Bijbel zegt, de gelijkwaardige evenknie van de man. De hulpen tegenover hem, niet een pantoffel die je maar aantrekt als het je bevalt en eruit schopt. En waar de man overheerst, zoals vroeger natuurlijk ook veel gebeurde, waar het helemaal verkeerd gegaan is. Maar die vrouw is een eigen zelfstandigheid. Waar je mee gelijkwaardig in de relatie bent, dan is het ook geven en nemen. En vooral van elkaar veel hebben en verdragen. Anders wordt ze alleen nog maar lustobject. Nou, dat zien we in de moderne cultuur om ons heen. Innerlijk vervreemde mensen, mijlen van elkaar. De moderne matroloja. De moedermoordenaar in de Bijbelse zin van het woord. En kijk maar naar de programma's van vandaag. Kijk maar in de bladen en de mode en de reclames. Kijk eens gewoon om je heen. In de uitgaanswereld. Hoeveel mannen en vrouwen in kleding en gedrag en hun opvattingen zich gedragen, je moet het maar eens gewoon waarnemen. Moet je niet constateren dat ook daar steeds meer het diepe besef, het innerlijke besef van de noodzaak dat het natuurlijke leven, de natuurlijke liefde, de natuurlijke hartstocht geheiligd moet worden door een opperwezen, dat het aan het afsterven is. Dat verdwijnt steeds meer. En wie zegt het nog? Dat matigheid. En dat de liefde moet stollen tot echte en oprechte trouw. En dat ook samenleven tot trouw moet worden. Een trouwrelatie. En wie zegt het nog dat je matigheid en ingetogenheid en dat trouw hele rijke, mooie dingen zijn bij de Heere God. Alles moet leuk zijn en lief en lekker en aardig en genieten en genieten en genieten. Met de meest afschuwelijke rotzooi op de beeldbuis. En doe wat je wilt en koop maar wat je wilt en haal er maar uit wat erin zit en je leeft maar één keer. Waarom zou je het niet doen? Zeggen ze toch letterlijk. Daar zijn geen grenzen aan 's mensen macht. En zo zijn we zo veel eisend geworden dat we allebei moeten werken. Ja, mevrouw doet het ook, maar ik weet zelf nog steeds niet precies hoe ik er allemaal mee om moet gaan. We hebben nu peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, vorming en opvoeding van je kinderen worden veel door anderen gedaan. En de mensen lopen kwaad te roepen als het fout gaat. Of we nemen tussen haakjes voorlopig geen kinderen, veel te lastig. Dat hindert ons in het uitleven van de hartstochten. Want hartstocht is natuurlijk veel meer dan alleen maar seksualiteit. Dat heeft ook te maken met je werk en je hobby's, met alles in je leven. Hartstocht. Wat moeten wij toch weer leren als gemeente dat de hartstocht, de passie, dat het hart van een mens in bijbelse banen moet worden geleid. Vinden we niet altijd even leuk. Maar het is zo nodig. Dat ons christelijke matigheid betaamt op alle terreinen van het leven. En om bij het huwelijk te blijven. Dat de seksuele gemeenschap, want daar sta ik nog steeds voor, thuis hoort in een monogame relatie. En dat levenslang. Daarvoor is het huwelijk. Dat is niet zomaar de gril van God. Omwille van het moederschap in het bijzonder. Ter bescherming van die weerloze kindertjes. Hoeveel mensen ook om ons heen gaan aan hun eigen ongeheiligde en ongeremde passie niet ten onder. Zowel op seksueel gebied, daar gaan veel huwelijken aan kapot. Omdat ze gewoon het gras in een tuintje van een ander groenje vinden. Maar ook in de behoefte aan weelde en rijkdom en nog groter en nog meer en nog duurder en nog verder weg. En de trouwen steeds minder. En steeds meer jongelui willen bewust een zelfstandig leven met af en toe een wisselende partner. So what? Het is allemaal zo ingewikkeld, hè? Trouw. Ja, wat doet de geest bij die hartstochten? Die geest die gaat dat kneden als klei. Die maakt van die hartstochten. Daar gaat hij in werken trouw en zelfbeheersing en discipline en zelfverloochening. Op alle gebieden, maar vooral op het gebied van de seksualiteit. Dat zijn zaken die de Heilige Geest in ons werken wil. Wie durft te zeggen dat Kolbrugge niet aan de levensheiliging dacht? Die van ons vragen, die behoren bij de grootheid van de mens. Zo zijn we geschapen, afhankelijk van God. En aan hem vast. Maar de moderne mens wilde niks van weten. En daarom is dat moderne leven buiten God is niets anders aan het begaan dan de moord op het huwelijk en daarmee de moord op moeder de vrouw. Waar is ze nog? Van Spreuken 31, waar zijn de gezinnen waar man en vrouw als het ware nog koning en koningin zijn in hun paleisje? Waarom ontsporen er zoveel, met name in die islamitische cultuur? Je natuurlijk eigen schuld, die islamitische cultuur kent ook geen liefde, geheiligde liefde, kennen ze niet. Het is allemaal beredeneerd. Als je dit doet, je krijgt een klap, geef je een klap terug. Het is oog om oog, tand om tand. Maar moeten we ook zeggen, ook in onze eigen wereld en onze eigen gemeente, waarom ontsporen ze, is dat niet ook eigen schuld? Geen tijd, geen aandacht, geen kusjes, geen klap, zoek het maar uit. Veel te weinig koestering en knuffelen, veel te weinig correctie, zeker in de jonge jaren. En dan kan het nog fout gaan, daar weet ik ook van, maar dan nog, hè. Maar vader en moeder zijn vaak zo bezig met hun eigen hartstochten. Hun eigen dingen. Dat eigenlijk zijn die kinderen maar lastige bijkomstigheden, vervelend, hè? Dat je er nog kan krijgen, ook tegenwoordig. Hoe is dat bij ons en onze kinderen? Moord op moeder de kerk. We zagen daar straks dat moeder de schutse is de bron van bescherming, koestering, zorgzame echte liefde. Ze is een bron, een oerbron in de schrift. Niet voor niets leert zo'n kind eerst mama roepen en mama betekent moederborst. Dat kind dat roept om leven uit die ander, heeft altijd van die moeder geleefd, heeft erop geteerd. Het heeft daarvoor 9 maanden in moeder geleefd. Zo zij ergens de vrouw een burcht is van liefde en zorg en bescherming en van het geven van leven en van zelfopoffering, dan is dat wel in de tijd van de zwangerschap en de bevalling. Nou, die taak was ook officieel de taak van de kerk. De ene heilige algemene christelijke, de Una Sancta, de moeder, de mater van de wereld. In al die honderden stukjes van kerkjes en kerken. Maar ze hebben ten diepste maar 1 taak, moeder de kerk te zijn. Om onze kinderen beschermend, troostend, koesterend, levengevend in de moederschoot van het woord en van de geest op te voeden. En die kinderen zo opnieuw geboren te laten worden, wederom geboren, tenzij wij van nieuws geboren worden. Het is niet anders als in de natuurlijke, biologische wereld. Maar ook in en buiten de kerk maakten zich de matroloja's breed. Kerk was te saai. Kerk was de andere wets. Het ging alleen maar over de hemel en over God en over de Bijbel. Dat willen we niet meer. Die kerk moet moderner worden. En er moeten gezellige liedjes ingezongen worden. Het moet hartstikke ideeën, tjakke tjakke. Het moet allemaal maar dit. En de ene ouderling naar de andere wil nog steeds meer en nog andere dingen. En veel dominees die gaan erin mee. Die kerk was te statisch, zeggen de mensen. En te starre, te stijf. Het moest meer hartstochtelijk. Het moet meer gepassioneerd. Dat is modegril. We moeten de wereld in, toen is de kerk de politiek ingedoken. In de maatschappij en in hoeveel gemeenten is het woord allengs verdwenen. Is het alleen nog maar een beetje religieuze gezelligheidsclub. Professor van der Beek heeft het over een Rotary Club. In hoeveel gemeenten is het alleen nog maar een praatkerk, een prikpraatkerk geworden. En de fabeltjeskrant ging open. En de een was alleen nog maar bezig met Israël, Israël, Israël. En maar berekenen, en maar berekenen, en maar schrijven. Openbaringen, openbaringen, dat gaat er gebeuren. Nee hoor, het staat allemaal met een letter. Al dat kleine, dat microgeneuzel. En het 1000-jarig rijk en berekening naar dit en de ander maakt er een zondagsschool van. Het moet allemaal steeds korter en het moet steeds eenvoudiger en steeds simplistischer. En alsjeblieft niet over de zonde en alsjeblieft niet over de Heilige Geest. En het moet allemaal begrijpelijk worden. 3/4 van de Bijbel is allemaal afgeschreven als, want het verstand heeft het gewonnen van de Heilige Geest. Dus we gaan zelf bepalen wat wel of niet Gods woord is. En wat is het resultaat geweest? Mensen haakten af bij miljoenen. Van de week ook die aangrijpende documentaire van de VPRO. Die heeft meestal de allerbeste documentaires. Zowel op de radio als op de televisie. Aangrijpend over Rosa, voor de 2e keer uitgezonden. Over hoe het Rooms-Katholieke leven verdwijnt in Limburg en België. 2 uur lang duurde dat ding. En de jongelui voorop en er worden steeds meer kinderen geboren. En in de kerk steeds meer kinderen minder wederom geboren. Steeds minder eenvoudig vast geloof in de schrift. En de belijdenis. En er is een moordaanslag gepleegd in Nederland op moeder de kerk. Door de matroloja's. Meegezogen met de ongeheiligde hartstochten van de wereld. Laatste. Moordenaar van de beginnen. Want wat zit er nou achter en onder die ongebreidelde, ongeremde natuurlijke passie die in elk mens zit. Ook in u en in mij. U hebt misschien ook wel eens zo'n gedachte, die heb ik wel eens. Dat heeft ook misschien met karakter te maken, maar soms heb je wel eens zo'n gedachte. Weet je, ik zou helemaal heerlijk uit mijn dak willen gaan. Dat heb je wel eens. Of jongelui, hè, ik drink me dit weekend nou eens lekker helemaal straalbezopen. Of je hebt van die mensen, ik zou nu alles wel eens kort en klein willen slaan. Dat is die dat zijn kleine tekentjes van die ongebreidelde passie in de mens, de natuur. En daar zit achter die ongebreidelde hartstochten een diepere laag. Want wij mensen zijn immers geschapen uit de aarde, uit het stof. Maar dan moet u goed weten dat die aarde, die stof was al lang voordat de mens geschapen werd onder de macht en de invloed en de vloek van de Satan gekomen. Die aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. Tohu wavohu. En daar is later de geest Gods gekomen, zweefde op de water. En het licht der wereld is daar later geschapen, Christus. En het paradijs is later gekomen, maar de aard van die stof is niet veranderd. En nou vermoed ik zo dat diep in die geschapen mens er iets van die woestheid en die ledigheid is meegekomen in het paradijs. In ons lichamelijke leven, natuurlijke leven. En zolang wij in gemeenschap met de Here leven, werd dat geremd, werd dat geheiligd. Maar toen kwam het was zo goed dat Eva de moeder van alle leven werd, moeder van alle leven. Maar dan komt die Satan, die matroloja van de beginnen. Die brandhaard van godloos en goddeloos leven, die ongeremde vuurspuwende draak, die kroop daar door zijn woordjes en zijn vleierij heen. En die mens had vanuit die stof nog een aanrakingspunt voor die Satan. Die vond dat mooi en die dacht, ja, dat is het. Daarom willen kinderen graag katten kwaad doen en ondeugende dingen. Dat zit erin bij ons. En hij maakte die mens los van God, van zijn rem, van zijn heiligheid, van zijn koning zijn, van zijn discipline en zijn zelfbeheersing. En die mens heeft Gods jok van zich afgeworpen en is er een paradijs uitgesmeten. Een verklaarde vijand van God. Een godsmoordenaar, een kerkmoordenaar zijn we geworden van. En een moedermoordenaar van de beginnen. Een uitlandige, ellendige ellende. En zo zwerft die mens nou door de wereld en door de geschiedenis. Met al die ongeremde passie. En hartstocht op velerlei gebied. Uit het hart komen voort. Nou, dan weten we het wel. En je ziet het er allemaal om je heen. En soms in je eigen leven. En zo worden onze kinderen geboren als levende brandhaarden van goddeloosheid en kwaad. Ja, dat is een leer. Zo gaan zij als vlammenvuur door de wereld en door het leven. En worden wij verteerd daardoor, als er geen wonder gebeurt. En nou is dit het evangelie wat u vanmorgen hebt gezien daar in die zee. Zo machtig. Dat daar een weg is. Vanuit dat zondige, gepassioneerde, hartstochtelijke, vergankelijke, stervende bestaan. Naar het eeuwige, vaste, zekere, vreugdevolle, vrede huis van God de Vader. En een heerlijke toekomst. En die weg, die zag u daar geschilderd, toen drie van die levende brandhaarden daar in dat water, in de doopvont terechtkwamen, waar de zondebrand geblust werd. Want daartoe is Christus in de wereld gekomen. Om zijn bloed te storten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Om verzoenend te lijden en te sterven en op te staan. In de plaats van dat kind. En in uw plaats, ouders. En in onze plaats, kerk, raad en gemeente. En zo is de heilige doop niet meer en niet minder dan de deuren tot de schoot van moeder de kerk. En laten wij moeder de kerk blijven in Katwijk alsjeblieft. En ons niet door links of rechts of wat dan ook laten wegslingeren. En ouders, uw kinderen zijn vanaf vandaag opgenomen in die schoot. En op de schoot van woord en geest mag u ze opvoeden. En dan gaan wij hen toespreken, die moeder gaat toespreken dat kind, via de christelijke opvoeding, via de scholen, het onderwijs, via de kinderbijbels, via de clubs, via de zondagsschool, via de catechese, via de prediking, hoe het ook zal gaan. Ook in deze moderne tijd, opdat zij het heilige woord van God ontdekken. En opdat ze niet meegaan met die vlucht van al die vlammenwerpers om ons heen. Maar dat zij zouden leren belijden. Ook ik moet geheiligd worden in Christus, tot geloof komen. Opdat ze de vrijheid en de redding en de verlossing uit de macht van Satan en van die ongebreidelde natuur hartstocht zouden gaan belijden. En leren leven in gehoorzaamheid aan het woord van God. In enige vorm van discipline en zelfbeheersing en zelfverloochening en matigheid. Opnieuw geboren in de vrijheid van Christus. Dan mag u daarin meedoen. Mooi is dat. U hebt de verplichting op u genomen om ze zo op te voeden. Niet als slapjanissen die alles wel goed vinden. Maar als standvastige christenen. Die niet als een rietstengel heen en weer worden bewogen door elke wind van leer. En daarom roepen wij u toe, maar ook onze jonge generatie. En roepen we het elkaar toe. En dat gaan we dan ook zingen. Niet het oog slaan op al die reclame. Niet het oog slaan op al die bladen. Je mag het allemaal zien. Ik vind het best en al die clips. En die showbusiness. En het RTL Shownieuws en de SBS. Ik word er gek van af en toe. Belachelijk gewoon. Alleen maar geld gaat het om. Het is zo hol en voos en het sterft, het sterft. Maar die begrafenis van majoor Boshart gisterenmiddag, dat was mooi. Het oog omhoog, dat moeten we leren aan ons nageslacht. En het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven. Is maar waar men Jezus ziet. Wat men hoort of ziet op aard, is ons kostelijk hart niet waard. Wil men lieven, leven, loven, het oog omhoog, het hart naar boven. Geloof dat evangelie en bekeer je elke dag opnieuw. Amen.